Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we het hebben over de heilige Jozef. We gaan uiteraard ook een update geven wat betreft de gezondheidstoestand van Paus Franciscus. En we lezen aan het einde van het programma, zeker verder uit het boek, Inleiding tot het devote leven. Maar we starten eerst met muziek. Dit is Delise met het vrolijk lied Kleine Dingen. Van harte welkom, beste luisteraars.
Wat ik heb, het is niet zoveel, maar alles wat ik geven kan, dit is het dan. Gebruik het maar, gebruik het helemaal. Ik wacht wel af, beetje bang voor wat me te wachten staat. Of misschien wel anders gaat.
En u hoorde zangeres Delise met het mooie lied Kleine Dingen. Beste luisteraars, de klinische toestand van Paus Franciscus blijft stabiel en artsen bevestigen lichte verbeteringen binnen een context die niettemin complex blijft. Het persbureau van de Heilige Stoel gaf journalisten deze korte update over de gezondheidstoestand van de paus op dinsdagavond. Hij ligt ondertussen sinds 14 februari in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Er werd gisteravond geen gedetailleerd medisch bulletin uitgegeven, zoals in de voorgaande dagen, gezien de stabiele gezondheidstoestand. Gisteren was het 67 jaar geleden dat de paus toetrad tot de Sociëteit van Jezus. In de namiddag volgde de paus, net als eerder in de ochtend, op afstand de geestelijke oefeningen in de Paulus VI-zaal in het Vaticaan, waar leden van de Romeinse curie bijeenkwamen. S'avonds baden ze de rozenkrans voor de genezing van de paus. En in de privékapel van zijn appartement in het ziekenhuis bracht paus Franciscus tijd door in gebed. Hij ontving gisteren geen bezoekers, maar wijdde tijd aan gebed en meditatie als onderdeel van de spirituele oefeningen. In de ochtend ontving hij ook de Eucharistie. Hij zette zijn voorgeschreven therapieën voort en bleef overdag zuurstof toegediend krijgen via neuscanules. En vandaag, beste luisteraars, op 12 maart, zullen de artsen die gisteren hun voorzichtige prognose ophieven, meer informatie geven over de complexe klinische toestand. En vandaag zal er ook geen catechese van de algemene audiëntie worden uitgedeeld, aangezien deze week de geestelijke oefeningen plaatsvinden. We hopen jullie rond 1:50 meer informatie geven als het persbureau van de Heilige Stoel de meer uitleg geven over de toestand van paus Franciscus. Dat is voor straks in het programma Radio Vaticaan Live. We gaan er even tussenuit met wat muziek en zoals ik reeds zei, beste luisteraars, we gaan het vandaag hebben over de Heilige Jozef.
C'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais. Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in onze uitzending van Elke Dag Telt. Jullie weten het, we zijn in de maand maart, de maand toegewijd aan de Heilige Jozef. We zijn vandaag trouwens ook nog woensdag, de dag toegewijd aan Sint Jozef. En dan hebben we het uiteraard vandaag ook over de Heilige Jozef. En we gaan vandaag iets speciaals aankondigen. De luisteraars die al enkele jaren naar Radio Maria luisteren, weten dat we in deze periode altijd iets bijzonder aankondigen. Iets enkel voor de mannen. Een Sint-Jozefstocht voor de mannen. En vandaag heb ik Alain aan de lijn en hij gaat ons daar wat meer over vertellen. Welkom in de uitzending, Alain.
Ah, dank u, Marianne. Ik ben blij dat ik even kan getuigen over die Sint-Jozefstocht, want het is altijd een fantastische dag voor de mannen die de kans hebben om er een dag voor uit te trekken en met andere mannen op stap te gaan. Een geloofstocht eigenlijk, waarbij we in de meeste gevallen vertrekken of aankomen bij een abdij, een trappistenabdij. En dat heeft alles te maken met de oorsprong van de eerste Sint-Jozefstocht in Orval 15 jaar geleden.
Abel, vertel ons daar wat meer over, Alain.
Ja, ik ben voor de eerste keer 5 jaar geleden naar Orval getrokken om die tocht mee te maken. En dan hoorde ik een zekere José die getuigde hoe hij op een bepaald moment zijn job verloren was. En om dat te verwerken is gaan stappen met een drietal vrienden. En ze hebben dat gedaan rond de abdij van Orval. En eigenlijk hebben ze dat probleem die ze hadden ook toevertrouwd aan de heilige Jozef. En kijk, een jaar later deden ze een tweede tocht. Toen waren ze met 10. En toen konden ze al getuigen dat hij een paar dagen tevoren een nieuwe job had gekregen.
Prachtig.
Dus dat is het bijzondere dus aan het feit dat het een Sint-Jozefstocht is.
En zo is het allemaal gestart.
Ja, zo is het gestart en dan is het gegroeid. En bij de 10e editie gingen ze naar de 100. En toen werd het een probleem om niet iedereen blijft overnachten de avond ervoor. Dit jaar zelfs wordt dat ook niet direct aangeboden bij ons. Maar de abdij kan niet zoveel mensen herbergen. En het werd, en ze dachten aan uitbreiden. En toen dacht ik met een paar Vlamingen of Vlaams sprekende die daar al te vinden waren, om een keer te zoeken om het in Vlaanderen te beginnen. En toen had ik al een tocht meegemaakt met Alexis de Groot. En daar samen zijn we dan ook met nog een paar anderen, zeker met Dries en nu ook Sebastian begonnen, om die tochten hier in Vlaanderen te doen.
En dus ondertussen is er zeg maar een Franstalige tak van die Sint-Jozef-tocht voor mannen en ook een Vlaamse tak.
Ja, maar de website eigenlijk zorgt voor iedereen. Dus er zijn twee taalmogelijkheden. Maar wij wisselen ook de thema's uit en de inputs die we geven worden gedeeltelijk ook uitgewisseld tussen Zuid en Noord en Zuid, om het zo te zeggen.
Dus het is wel degelijk één groep op verschillende locaties?
Je kunt het zo wel noemen, maar elke locatie heeft zo'n beetje zijn vrijheid om de tocht te maken van zoveel kilometer of zoveel. En welke soort input, en is er een eucharistieviering bij of niet, dat is allemaal vrij. Mm-hmm. Maar het thema is meestal dezelfde.
En misschien is het goed al om mee te delen dat deze tocht doorgaat op het hoogfeest van de heilige Jozef.
Ja, het is ook zo'n vast punt. Wij stappen altijd de 19e maart, of dat dat nu een zondag is, of een maandag, of een woensdag. Dat heeft natuurlijk een effect dat mensen in het onderwijs moeilijker mee kunnen in de week. Mm-hmm. Om zo te zeggen niet, maar het is ja, een punt die ze zo gekozen hebben om het altijd op die dag zelf te doen. Schoon, mooi weer of slecht weer, het maakt niet uit. Ze zijn op dat punt, nous sommes des hommes, wij zijn mannen.
En wat zijn de verschillende tochten die georganiseerd worden in Vlaanderen?
Dus in Vlaanderen is het nu West-Vleteren voor de 5e keer en Diest eigenlijk voor de 2e keer. Want de eerste keer was tijdens corona. Toen mochten we het eerste jaar niet wandelen of stappen. En het tweede jaar maar met groepen van maximum 15. En dan hebben we een vijftal tochten gehad in Vlaanderen. En dit jaar zijn we voor het eerst weer begonnen, gezien de aantallen, om het toch weer in twee plaatsen te doen. Mm-hmm. Het is ook naar gelang dat wij iemand vinden die het op zich kan nemen. Want je hebt altijd iemand nodig die toch een beetje in de buurt woont voor de concrete contacten, voor zaken die we moeten reserveren, gelijk een plaats om te picknicken en dergelijke.
Ja, absoluut. En we hebben het al meermaals gezegd, Alain, het is wel degelijk een Sint-Jozefstocht voor mannen. Kan je daar wat meer uitleg over geven?
Ja, het is zo dat er al heel wat langer verschillende tochten bestaan voor moeders. Maar die zijn in Banu. Die zijn altijd tot nog toe in het Waalse gedeelte. En daar komen tot 200 vrouwen op af, jonge en minder jonge moeders, waarbij dat de papa's dan meestal thuis op de kinderen letten. Maar dus blijkbaar voor mannen is het ook wel een hele goede zaak om eens een dag erop uit te trekken, om een keer uit het dagelijkse leven uit te stappen, om een keer ten eerste momenten te hebben van een eucharistieviering bijvoorbeeld, maar momenten vooral met stappen met andere mannen die erover te spreken over over gewoon alledaagse problemen of over eventueel over het geloof. Het is een beetje een geloofstocht. En ja, mannen hebben een manier ook om met elkaar te spreken waar ze zich een keer vrijer voelen. En ik heb nog geen enkele echtgenote, als het getrouwde mannen zijn die geklaagd hebben dat de man een keer weg was, het terugkeren is ook altijd mooi. Maar het is zo dat het niet voor vaders is, het is een tocht voor mannen. En die mannen, dat is voor elke leeftijd. Er kan een keer een 80er mee lopen als hij gezond is, op zijn minst. Maar er zijn ook studenten en jonge mannen en alleenstaanden en vaders. Ja. Priesters zijn er ook mee. Daar zijn we ook blij mee, want dan kunnen iemand die dan tijdens de tocht een gesprek wil, kan dat. En het is ook niet zo dat je extreem katholiek moet zijn om er mee te gaan. Dus ook iemand die misschien niet zo praktiseert, maar die toch wel een keer wel gewoon die sfeer opsnuiven, die kan gerust meegaan. En dan komt hij in contact met anderen, kan hij ook daarover dingen kunnen, die anderen getuigen. Dat is allemaal de bedoeling in feite.
Ja.
Zo'n tocht begint 's morgens, ik zie hier staan 9:30, dat is omdat de trein, er komt in Poperingen een trein aan tot rond 9:00 en dan hebben we nog tijd om de mensen naar West-Vleteren te vervoeren als dat nodig is. En dan beginnen we nu dit jaar in West-Vleteren zelf, we beginnen met de stappen en dan hebben we een moment met een korte input en dan hebben we weer een stappen, dan terug de picknick en terug een input van een 10 minuten. En dan stappen we verder. En op zeker ogenblik gaan de mannen per 4 of per 5 onder elkaar spreken, een keer gaan zitten en spreken over een kleinige, over een geloof of over hoe ze zich voelen op dat moment eigenlijk. En dan uiteindelijk stappen we verder tot aan West-Vleteren, waar we de Vespers nog volgen bij de paters. En dat is voor iedereen een heel mooi moment. Zelfs voor iemand die nog niet te veel zou geloven, is dat toch een speciaal moment van mooie liturgie en zang. En we eindigen met een maaltijd dit jaar, dus in de brasserie ernaast. De Vrede heet dat, met een kleine maaltijd en een trappist voor wie dat wil.
Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren, hè?
Wel, de meesten nemen dat wel, maar iemand die geen alcohol drinkt, die kiest wel wat anders.
Natuurlijk. Het is dus voor jong en oud, specifiek voor mannen. We hebben al gehoord dat de oorsprong ook was. Hè, iemand die zijn job had verloren, zijn dan gaan stappen. Het is een moment waar mannen onder elkaar misschien een beetje hun problemen kunnen delen, of misschien zelfs de goede dingen zijn. Zijn er misschien getuigenissen dat je zou kunnen delen, iets dat je kan delen, dat je geraakt heeft, waarvan je zegt van, dat was echt heel mooi. Het eerste was alleen mooi, hè, van toch nog een werk gevonden achteraf. Dat is prachtig. Dat de luisteraars zou kunnen motiveren, de mannen die luisteren, om mee te komen.
Ja, dus het is een Sint-Jozefstocht, dus op zeker ogenblik kunnen we ook onder elkaar getuigen over eventueel wat dat de heilige Jozef doet, omdat hij een voorbeeld is voor mannen en voor vaders, omdat het een hele stille persoon is. Wij mannen zijn gekend, hè? Als je een probleem hebt, mannen van Mars, wij gaan in onze grot ons probleem oplossen. Maar de heilige Jozef is ook iemand met wie dat je die probleem kunt delen, maar je kunt dat ook onder elkaar. Er zijn jaren dat we meer getuigenis geven over de heilige Jozef, maar hier is het nu ook wel meer geloofstocht, maar zodanig dat we ook over het geloof delen. En ja, mooie momenten, dat is het feit dat je met mannen eigenlijk heel open over je geloof kunt spreken, dat je over alles en nog wat kunt vertellen, dat iemand die problemen heeft, dat je zelfs daarna contact kunt houden met zo iemand, of gewone vriendschappen die ontstaan. Dat gebeurt ook. Mensen die blij zijn om jaar in jaar uit de ander terug te vinden. Maar ik heb nu juist een mail gekregen dat wij onze 50ste inschrijving hadden in West-Vleteren.
Oh, prachtig. Dat is een hele hoop mensen, dus, hè?
Ja, dus verleden jaar waren we met een 40-tal en dat groeit zo gestadig, naarlang dat de mensen het weten.
Ja, het is nu de 6e keer dat je zelf eraan deelneemt. Is het iets waar je kan zeggen dat je naar uitkijkt, als je weet, het is bijna de maand maart, het gaat weer zover zijn?
Ja, ik kijk daar wel naar uit. Want ik stap graag, om te beginnen. Ik drink ook graag een trappistje, ik moet dat toegeven. Maar ik stap ook graag met mannen, omdat ik ook... Allee, mijn vrouw heeft een tijdje geleden een boek geschreven voor jongens, ik word man, en voor de vaders, ik ben man, om het gesprek tussen man en vader en zoon te bevorderen. En eigenlijk is dat soms ook een aanknopingspunt, want de jonge vaders weten niet altijd goed hoe ze met een tiener moeten spreken. Wij zijn niet zo sterk in spreken, meestal. En dat is nu zo één voorbeeld van iets waar men over kan spreken en waar dat al heel wat mensen toch heel blij mee geweest zijn. Mm-hmm. Dat is één iets. Wij zelf, mijn vrouw en ik, kunnen getuigen dat wij ons huis hier gevonden hebben dankzij een novena aan de Heer Jozef. Ofschoon dat wij eigenlijk geen grote noveenbidders zijn. Maar die keer, ja, iemand had gezegd, moet dat een keer doen. En dat is dan... Het is een hele geschiedenis die ik nu niet ga doen, want die is veel te lang. Maar het heeft een jaar geduurd, maar uiteindelijk hebben we het huis gevonden dat echt voor ons was.
Ja, dat is
en zo waar. Heb ik iemand anders ook een getuigenis kunnen horen. Maar dat moeten niet altijd zo heel grote dingen zijn, gelijk een job of een huis. Het kan ook een heel kleiner iets zijn, in feite.
Mm-hmm.
Wat betreft de Heilige Jozef. Maar eigenlijk, dit jaar is het thema wie volg ik? Wie is mijn influencer, om het modern te doen?
Ja.
En eigenlijk komt het erop aan dat het Jezus is die wij kiezen om te volgen. Dat vraagt hij ook, hey, wilt gij mij volgen? Mm-hmm. En hoe we dat moeten doen, dat proberen we te belichten met 3 korte inputs van 10 minuten. Want Jezus is de weg, de waarheid, het leven. Dat zijn de 3 x 10 minuten.
Ja, en dat is iets...
En daar kunnen de mannen dan ook over delen, natuurlijk.
Ja, het is dat. Ja. En als er zo vragen zijn, dan doen jullie dat onderling om daar een beetje meer naar de diepte te gaan?
Als dat kan, ja. Mm-hmm. Als iemand een vraag heeft, dan gaan wij ofwel een antwoord geven, ofwel kunnen we daar geen antwoord op geven. En dan is het gewoon dat die persoon zich al beluisterd weet. En als hij er open voor staat, dan kunnen we daar ook even voor bidden.
Ja.
En aan Maria toevertrouwen, of aan Jezus, of aan Sint-Jozef.
En er is nog een tweede tocht, hè? Die van West-Vleteren hebben we al wat besproken. En dan is er ook eentje in Diest. Hè?
Ja, maar hetgeen ik verteld heb nu is bijna hetzelfde. Het is eigenlijk alleen maar de parcours die verschilt eigenlijk.
Ja,
en natuurlijk ook de mensen. En het aantal is wel kleiner in Diest. Ik weet eigenlijk niet of dat het nu 50 zijn in West-Vleteren, want tenslotte zijn het de mensen van West-Vleteren, die topvolgen voor West-Vleteren. Hoeveel dat er in Diest zijn, weet ik niet. Ik vermoed een 10 of 15.
Mm-hmm.
Wat kan minder zijn, ik weet het niet.
Of het kan meer worden straks.
Het kan meer worden straks, uiteraard.
Maar daar is er ook, het is een tocht in de voetsporen van Sint-Jan Bergmans, had ik gelezen.
Kijk, ja, wel, je weet al bijna meer dan ik, want ik heb me daar minder mee bezig geweest eigenlijk. Maar het is Dries die mensen kent en die het organiseren. Maar het is hetzelfde. Zij doen een soort circulaire wandeling met dezelfde inputs. Het enige is dat ze daar geen trappisten op hebben. Maar Sint-Jan Bergmans is een Belgische heilige, dus een Vlaamse heilige zelfs. Dus ik denk dat men daar ook de goede input zal krijgen. Dus dezelfde input. Hè.
Ja, het is eigenlijk...
Thema's, die zijn
dezelfde. Begrijp het. En soms zijn de mannen een beetje bang om de stap te zetten om zich in te schrijven. Kan u een beetje de sfeer uitleggen? Wat voor sfeer heerst het op zo'n tocht?
Eigenlijk, vermits dat we met een 50-tal zijn, of 40 of 30 vroeger... Is het al direct zo dat we samenkomen, dan worden we begroet. Degenen die het organiseren stellen zich kort voor, maar vooral de voornaam en kijk en wat er gaat gebeuren die dag. En dan gaan we op stap en eigenlijk kiezen de mensen al bijna vanzelf iemand die hen ligt of die hen kent. Of ze zetten zich tussen 2 anderen en dat gaat redelijk soepel. Een keer dat we stappen, het is eigenaardig, maar het losmaken van de voeten maakt de rest ook los.
Mm-hmm. En moeten we het zien als een beetje een familiaire sfeer? Iets als een familie, als een bende vrienden dat op stap gaat op den duur?
Wel, ja en nee, omdat het groeit. Het is zo dat het geen groep is die elkaar al zo lang kent dat iemand die nieuw is zich onwennig moet voelen. Uiteindelijk is die dag voor iedereen weer nieuw. Mm-hmm. En het kan zijn dat ik vorig jaar contact gehad heb met een bepaalde persoon en dat die daar ook wel is. Maar dat iedereen wandelt samen, degene die toevallig samen met u stapt. En dan stellen we elkaar voor aan elkaar en eventueel is dat voldoende en dan wisselen we zo'n beetje. Maar op zeker ogenblik komt er iemand tegen die blijkbaar in dezelfde buurt woont of die dezelfde ervaringen heeft voor het werk en dergelijke. En op zeker ogenblik zijn er zo van die kliks. En dan, maar dan is het zo, inderdaad. En dan groeit je tot, kun je mensen hebben die zelfs vragend jaar erop, gaat het die wel mee? Maar dat hoeft allemaal niet. Dus het is een vriendschapssfeer en familiair. En zeker, het komt er niet op aan of dat je nu bankdirecteur bent of iets anders. Het is voor iedereen zelfs, het is absoluut voor iedereen.
Ja, ja, met een eigenlijk ontspannen sfeer.
Ja, zeker, zeker ontspannen. Mm-hmm. Ook de picknick, dat is altijd... Het is niet zo dat we daar veel comfort hebben. Dat is in de schuur of onder een afdak of soms een keer in de kelder van een kasteel is ook al gebeurd.
Maar het is echt het samen zijn, het babbelen, elkaar ontmoeten, dat ook veel doet.
Ja, ja, en ook de persoonlijke weg die je gaat. Er is een moment dat men vraagt om gedurende een 20-tal minuten in stilte te stappen. Dat iedereen zelf een beetje kan verwerken wat er al... Dat is dan meestal ergens in de namiddag. He? Dat je kunt verwerken wat de inputs waren, hetgeen dat je gedeeld had en zo. Maar als er iemand dan toch tijdens die momenten nood heeft om toch iets te zeggen, dan zonderen we ons af en... Er zijn geen, het is geen legerdienst. Hè?
Nee. Dank je wel, Alain, voor alle informatie. Als er nu luisteraars zijn die zeggen van ik ben heel geïnteresseerd om mee te doen aan die Sint-Jozefstocht voor mannen op 19 maart in West-Vleter of in Diest, waar kunnen ze meer informatie terugvinden?
Wel, ik heb daar straks nog een keer gewoon Sint-Jozefstocht ingetikt en dan zie je op zeker ogenblik... kijk, ik ga je nog een keer het zoeken doen. Sint-Jozefstocht.be en daar krijgt je alles, de visie, de praktische, waarop Sint-Jozef, onze geschiedenis, zelfs een fotogalerij en de lokale tochten. Staat hier nog lokale tocht Ieper, maar dat is niet voor van de jaar, dat is voor een andere keer waarschijnlijk. Want men toont nog een keer de wandeltochten van vroeger ook.
Natuurlijk.
En dan staat er ook waarom gaan we op stap met Sint-Jozef. Eigenlijk kun je het op internet allemaal zien. En dan, als je wilt meegaan, dan volstaat het van te klikken op je in te schrijven, een klein beetje informatie te geven. Onder andere als je met de trein zou komen, dat we dat weten, dat we je kunnen oppikken. Omdat we dit jaar niet vertrekken vanuit de kerk van Poperingen zelf, maar vanuit West-Vleteren.
Dank je wel, Alain. Misschien nog een laatste motivatiezin om de mannen te overtuigen.
Ik zou die reclame dan willen gebruiken. Sint-Jozefstocht, mannen weten waarom. Ik heb dat niet voorbereid. Dat komt er zo binnen. Mijn motivatie is, het doet deugd van te stappen, van een hele dag bezig te zijn zo met andere zaken dan de dagelijkse dingen. Vriendschappen te smeden. En ook die momenten van input die we toch in ons leven nodig hebben. En dit jaar is het een beetje proberen te begrijpen hoe we kunnen ingaan op de vraag van Jezus van volg mij.
Fantastisch, Alain. Dat was een hele goede oproep, denk ik.
Oh, ik ben gewoon dankbaar omdat je de vragen heel goed stelt, Mariam.
Dank u wel. En beste luisteraars, voor jullie, we gaan alle informatie nog op onze eigen website zetten, zodat het makkelijk is om alles terug te vinden. En aan de mannen onder ons zou ik zeggen, aarzel niet om deel te nemen. Dank je wel, Alain.
Ja, dank je, Mariam.
Häuser weisen in den Himmel, Schiffe ziehen übers Meer, meine Sehnsucht spannt den Bogen zieht das Herz empor zu dir. Vögel fliegen in den Süden, Sterne kreisen ihre Bahn. Ich will deinen Spuren folgen, deine Stimme zieht mich voran. Folge mir nach, komm und folge mir nach. Ich führe dich auf neuen Wegen, fürchte dich nicht, ich will dich segnen. Ich weiche nicht von deiner Seite, komm, folge mir nach. In meiner Hand habe ich dich geschrieben und werde dich auf ewig lieben. Ich führe dich hinaus ins Weite, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Vögel haben ihre Nester, die Füchse höhlen, wo bleibst du? Unter Sternen willst du wohnen, ich suche deine Schritte Spur. Jahre gehen schnell vorüber, Menschen kommen, Menschen gehen. Wer wird still mein Herz erobern? Deine Liebe bleibt bestehen. Folge mir nach, komm und folge mir nach. Frag nicht, wohin soll ich mich legen? Ich werde deine Schritte segnen, bei Tag und Nacht über dich wachen. Komm, folge mir nach. Sorge dich nicht, was sollen wir essen, denn niemals werde ich dich vergessen. Füll deinen Mund mit Brot und Lachen, komm, folge mir nach, komm, folge mir nach. Schicke mein Gebet zum Himmel, Träume fragen übers Meer, höre deine leise Stimme. Fürchte nichts, ich bin mit dir. Wird mich deine Liebe tragen, sind die Füße nicht zu schwer. Kann ich neuen Aufbruch wagen, Schritt für Schritt hinter dir her. Folge mir nach, komm und folge mir nach. Ich segne dich, du wirst zum Segen. Ich führe dich auf neuen Wegen, es werden neue dir begegnen. Komm, folge mir nach, fürchte dich nicht, ich will dich senden. Ich halte dich in meinen Händen, ich werde segnen, die dich segnen. Komm, folge mir nach, komm, folge mir nach, komm, folge mir.
En beste luisteraars van Radio Maria, ook in het Sint-Jozef-Bedevaarsoord in Capelle worden gedurende de maand maart verschillende activiteiten georganiseerd. Nu zaterdag 15 maart is er een grote Sint-Jozef-Bedevaarsdag met sacramentsprocessie ter ere van de heilige Jozef. Met om 11 uur een plechtige bedevaartsmis in de Sint-Jacobuskerk te Capelle, opgedragen door Monseigneur Luc van Looy, bisschop emeritus van het bisdom Gent. Om 14.30 uur sacramentsprocessie vanuit de kerk naar de Sint-Jozefkapel op de Nieuwe Wijk. Aldaar plechtig lof, zegen en verering van de reliquie van Sint-Jozef. Er is ook biechtgelegenheid en een stand met religieuze voorwerpen en boeken. Dat is voor zaterdag 15 maart, nu zaterdag. En natuurlijk op woensdag 19 maart, hoogfeest van de heilige Jozef, kan u ook in de Sint-Jozefkapel Nieuwe Wijk in Capelle om 9.30 uur terecht voor een rozenkrans van Sint-Jozef. Om 11 uur een plechtige gezongen hoogmis en om 15 uur plechtig lof, gevolgd door bedevaartsmis en daarna ook verering van de reliquie van de heilige Jozef en zalving met Sint-Jozef-olie uit het Sint-Jozef-heiligdom van Montreal in Canada. En meer informatie kan u terugvinden op onze website over die verschillende activiteiten die georganiseerd worden op de Sint-Jozef-Bedevaartsoord te Capelle.
humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, père vigilant, dans la confiance, tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint-Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh, veille sur nous et conduis-nous à lui.
Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek Inleiding tot het devote leven van de heilige Franciscus van Sales. We lezen verder uit het eerste deel, raadgevingen en oefeningen die de ziel van een eenvoudig verlangen naar de godsvrucht kunnen leiden tot een volwaardig besluit. We zijn aangekomen aan hoofdstuk 5 over de zuivering van de ziel. De knoppen breken uit in bloei, de snoeitijd is gekomen. Aldus zingt de bruidegom in het hooglied. We lezen dat in hoofdstuk 2, vers 12. Wanneer in ons hart de bloesem van de goede verlangens tevoorschijn komt, laat ons dan het snoeimes ter hand nemen en onmiddellijk alle dode en overbodige takken wegsnijden uit ons bewustzijn. Of anders gezegd, de ziel die de bruid van Gods Zoon wil worden, moet eerst de oude mens met al zijn zonden afleggen en de nieuwe mens aantrekken. Dat moesten ook de meisjes van vreemde volken doen wanneer zij met Joden wilden trouwen. Voorwaarde was dat zij eerst de kleren van hun slavenleven uitdeden, hun nagels knipten en hun hoofdhaar afschoren. Dat lezen we in Deuteronomium, hoofdstuk 21, vers 11 en 12. En zo moet ook de ziel zich ontdoen van alles wat haar kan hinderen of afleiden in haar streven naar de goddelijke liefde. Niemand kan gezond worden als hij zich niet eerst laat zuiveren van de oorzaken van zijn ziekte. Sint Paulus, Catharina van Genua, Maria Magdalena, Pelagia en enkele andere heiligen werden van het ene op het andere moment van de oude mens gezuiverd. Maar dat is natuurlijk net zo'n groot wonder op het gebied van de genade als een verrijzenis uit de dood op het gebied van de natuur. En hierop mogen wij dus niet rekenen. De gewone gang van zaken is dat de zuivering van de ziel even langzaam en geleidelijk gaat als de genezing van een ziek lichaam, dus stap voor stap. Want zoals je al gezien hebt, hebben de engelen op de Jacobsladder wel vleugels, maar ze vliegen niet. Ze gaan gewoon stap voor stap omhoog en omlaag. Je kunt een ziel die uit de dood van de zonde opstijgt naar de godsvrucht misschien vergelijken met de dageraad, die niet plotseling, maar juist geleidelijk de duisternis van de nacht op de vlucht jaagt. Dat lezen we in het boek Spreuken, hoofdstuk 4, vers 18. Haastige spoed is zelden goed, zegt de volksmond. En dit is even waar bij de behandeling van zielziekten als bij lichaamskwalen. Beide komen meestal in galop aan, maar vertrekken stapvoets. Je moet bij deze taak dus wel geduld oefenen en de moed niet verliezen. Want anders zou het je vergaan als die mensen die aanvankelijk oprecht naar de godsvrucht streven, daarna natuurlijk merken dat zij nog verre van volmaakt zijn en vervolgens onrustig, ongeduldig en moedeloos worden. Ze zijn dan geneigd alles maar bij het oude te laten en dat zou toch wel erg jammer zijn. Even gevaarlijk is overigens een andere vergissing. Er zijn mensen die zichzelf wijsmaken dat zij op de eerste, de beste dag al hun fouten voorgoed kwijt zijn, die geloven dat zij al klaar zijn wanneer zij nauwelijks begonnen zijn en die denken dat zij kunnen vliegen terwijl zij nog niet eens vleugels hebben. Je ziet wel dat zij gevaar lopen in hun vroegere gewoonte terug te vallen, omdat zij zich te vlug aan de behandeling van hun dokter hebben onttrokken. Sta niet op voordat het dag is, zegt de profeet terecht. Dat lezen we in het boek Psalmen 127, vers 2. En hij brengt ook zelf deze les in praktijk. Want hoewel hij al schuld heeft bekend en boete gedaan, bidt hij nog steeds: zuiver mij geheel van mijn zonde, reinig mij van wat ik misdeed. Dat lezen we in Psalm 51, vers 4. Je kunt tijdens je leven immers nooit gereed komen met de zuivering van je ziel en je moet er dus ook niet mee ophouden zolang je leeft. En daarom hoef je je ook nooit ongerust te maken over je onvolkomenheden, want juist in de bestrijding van je fouten ligt de volmaaktheid verborgen. Als je niet eens merkte dat je nog fouten had, kon je er ook niet tegen vechten. En als je er niet tegen vocht, kon je ze ook niet overwinnen. Je overwint de vijand niet door hem niet te zien, maar wel door je tegen hem te verzetten. Maar hij die zijn fouten alleen maar lastig vindt, pleegt geen werkelijk verzet tegen ze. Je moet zo nu en dan een flinke klap meekrijgen. Dat is ook voor je nederigheid heel goed. Overwonnen ben je pas als je er het leven of de moed bij inschiet. Fouten en dagelijkse zonden kunnen je echter het geestelijk leven niet ontnemen. Dat kan alleen de doodzonde. Het gaat er dus alleen om dat je in het gevecht tegen je fouten nooit de moed verliest. Verlos mij, Heer, van lafheid en moedeloosheid, bad David in Psalm 54, vers 9. En wij mogen ons gelukkig voelen in het besef dat wij in deze oorlog steeds aan de winnende hand blijven, zolang wij bereid zijn te vechten. Hoofdstuk 6. Over de zuivering van de doodzonde. Begin bij het begin en zuiver je eerst van de doodzonde. In het sacrament van de biecht heb je daartoe het aangewezen middel. Zoek daarvoor de beste biechtvader die je vinden kunt. Gebruik een of ander boekje dat speciaal voor het gewetensonderzoek geschreven is, bijvoorbeeld dat van Granada, Bruno, Arias of Auger. Lees het met aandacht en tracht stuk voor stuk de zonde te onthouden die je begaan hebt sinds je tot de jaren van het verstand gekomen bent tot nu toe. En als je denkt dat je niet alles onthouden kunt, schrijf dan op wat je tijdens je onderzoek aan verkeerds en kwaads tegenkomt. Wanneer je daarmee klaar bent, moet je alles zo hardgrondig mogelijk verfoeien. Je berouw zal groter en dieper zijn als je deze vier dingen overweegt. Door de zonde heb je Gods genade verloren. Door de zonde ben je jouw plaats in de hemel kwijtgeraakt. Door de zonde heb je je neergelegd bij een eeuwige straf in de hel. En door de zonde heb je Gods eeuwige liefde verloochend. Je hebt wel gemerkt dat ik hier spreek over een algemene biecht die heel je leven omvat. Ik weet wel dat zo'n biecht niet in alle omstandigheden beslist noodzakelijk is, maar ik raad je haar toch nadrukkelijk aan, omdat ik geloof dat zij aan het begin van een godvruchtig leven bijzonder nuttig zal zijn. Want de gebruikelijke biecht is helaas bij velen door de beslommeringen van hun dagelijks leven verworden tot een sleur waaraan bedenkelijke fouten kleven. Vaak bereiden vele mensen zich niet of nauwelijks voor. Zij bekommeren zich al evenmin om een goed berouw. En soms zien zij er zelfs geen been in te gaan biechten met de onuitgesproken wil om opnieuw te zondigen, omdat zij ofwel de gelegenheid tot zonde niet willen vermijden, ofwel weigeren de middelen te gebruiken die tot een beter leven kunnen leiden. In al deze gevallen is er maar een middel om de ziel genezing te verschaffen, en dat is een algemene biecht. Maar afgezien hiervan leidt een algemene biecht tot meer zelfkennis, tot een gezonde schaamte over ons vroegere leven en tot een oprechte bewondering voor de barmhartigheid van God die zo geduldig op onze bekering heeft gewacht. Een algemene biecht geeft rust aan ons hart, ontspanning aan onze geest, groeikracht aan onze goede voornemens. Zij verschaft aan onze leidsman de kans zich in zijn raadgevingen aan te passen aan onze geestelijke gesteldheid. En wanneer wij een keer ons hart voor hem hebben opengelegd, valt het ons later gemakkelijker altijd tot een open gesprek met hem te komen. En omdat ik hier spreek over een werkelijke vernieuwing van je hart en een volledige inkeer van je ziel tot God, hierin bestaat immers het begin van het godvruchtige leven, geloof ik dat ik alle reden heb om zo bij je aan te dringen op het uitspreken van een algemene biecht.
Voor de allerhoogste hier knielen wij in nood niet meer. Voor uw troon, uw hoogverheven troon. Heel ons wezen, ons verstand, geven wij.
Allerhoogste Heer, knielen wij in ootmoed neer. Voor uw troon, uw hoogverheven troon. Heel ons wezen, ons verstand, geven wij nu in uw hand. Maak ons met u verweven tot één volmaakt patroon, om het evenbeeld te worden van uw Zoon.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 27, vers 11. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.